Hallo, ik ben relatietherapeut en schrijfster Mirella Brok. En je luistert naar een audiofragment van mijn artikel op overpsychologie.nl. Dit artikel heet Net zoveel iemand. Anne ontdekt haar waarde als chronisch ongewenste single. Ik was als een malle onderweg naar de finish, want ik hoorde toch ook te finishen? Maar hoe ik ook mijn best deed, jarenlang haalde ik de finishline niet. Daar voelde ik mij ontzettend schuldig over, omdat ik me voorstelde dat er een hele stoet mensen geduldig stond te wachten op mij. Allerlei mensen die langs de kant van de weg weinig onder de indruk waren van mijn verwoede pogingen, zouden mij uiteindelijk zien finishen en dan wel onder de indruk raken van mij en mijn prestaties. Nou, mooi niet dus. Er was niet eens iemand om mij af te vlaggen. Dat weet ik nu. Na al die jaren, hè? Ik heb het over jaren, hè? Dat ik mij minderwaardig als chronisch ongewenst single voelde. Anne vond zichzelf als chronisch ongewenste single jarenlang minder waardevol dan anderen die wel een langdurige relatie onderhielden. Dat sloop er tijdens groep 8 in, toen iedereen verkering leek te hebben behalve zij. Dat ze pas op haar 18e voor het eerst zoende, hielp ook al niet mee. Ik voelde hoe ik er buiten viel als enige maagd, als enige groen in de hele klas en voor mijn part de hele wereld. Hoe lang zal Anne zijn? 1,80 meter? Met benen tot hier? Lang blond haar dat goed verzorgd geknipt los langs haar gave gezicht hangt? Voor de rest goed lachs, warm, gastvrij en outgoing. Zo'n mens waar je direct bij op je gemak bent. Leuk huis, goede baan en waarschijnlijk hoog opgeleid. Pluspunt na pluspunt. Wanneer je deze waardevolle status, uiterlijkheden en innerlijk ziet, dan is het bijna ongeloofwaardig dat ze zich ooit minder waardig voelde. En dat spreek ik dan ook onbeholpen uit. Hoe dan, durf ik haar te vragen. Nou, dit dus. Precies dit is mijn probleem, antwoordt Anne. Het duurt onderstaand interview voordat ik haar begrijp. Haar ongewenste single-status viel Anne na 10 jaren zwaar. Tijdens haar adolescentie en jongvolwassenheid schudde zij die status niet van zich af, terwijl in deze jaren haar identiteit vorm kreeg. Ik identificeerde mij als alleenstaande, alleen dus. Nu besef ik me dat ik mezelf zelfs identificeerde met het gevoel van eenzaamheid, begrijp je? Anne zal me vast hebben zien fronsen, want ik ben heel hard aan het nadenken en meetrellen bij wat ze zegt. Hierop probeert Anne hardop een metafoor te vinden. Bij gebrek aan een goede vergelijking gooit ze in 1 adem 3 vergelijkingen uit. Zoals iemand die schildert en zichzelf als kunstenaar ziet, of nee, een 13-jarige die soms nog in bed plast, zichzelf omschrijft als een kinderachtige kleine kleuter. Niet dat ik dat vind hoor. Misschien zoiets als iemand die maatje meer streng toespreekt, als dikzak, luizak of zoiets. Het gaat niet over dat het zo is, maar dat iemand zichzelf zo liet zien. Ik zie Anne twijfelen over haar eigen uitleg, maar ik denk dat ik het begrijp. Gedrag, alleen leven, een feit, geen verkering hebben, onrust van anderen, de oude standaard is een relatie hebben, en gevoelens, eenzaamheid, dat wordt allemaal je identiteit. Anne knikt. Precies dat, bevestigt ze. Als je echt wilt en je focust jezelf, dan zal het je lukken. Dat soort zinnetjes stimuleren enorm als je realistische doelen stelt. De jonge Anne geloofde dit dan ook, dat dit voor haar gold en voor haar wens om erbij te horen. Sommigen proberen er misschien bij te horen door de juiste kleding te kiezen, het juiste gewicht te hebben of goed te worden in een populaire sport. Anne geloofde stevast dat zij opgenomen zou voelen door familie en vrienden als zij net als anderen een partner had. Nou, ik besloot dus gewoon dat ik mijn best moest gaan doen om iemand aan de haak te slaan. Een relatie, wat voor relatie dan ook, dat zou mij gelukkig maken. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik me voorstel hoe een jonge Anne zich dat als doel stelt. Waar ik eerder aan reduceren tot successen die ze rijk is, zie ik nu hoe kwetsbaar Ann ook is. Hoe kwetsbaar we eigenlijk allemaal zijn. Wat is het toch menselijk dat we onzekerheden te overwinnen hebben? Hoe veelzijdig zijn onze kwetsbaarheden? Van uiterlijkheden, gezondheid, seksualiteit of gebrek aan mogelijkheden. Hoe uniek tegelijkertijd. We hebben allemaal onze levensthema's. Ann's grote onzekerheid werd, door omstandigheden, haar relatiestatus. Ann vertelt verder. Ik wilde vooral andere mensen laten zien dat iemand echt van mij kan houden. Als mensen dat zouden zien, dan zouden ze me vast ook goed genoeg vinden. En die gedachte maakte mij geen leukere date, vriend, kind of familielid. Of ik. Helaas kwam Ann van de regen in het drup, doordat ze zo haar best deed om liefde te vinden. Ze investeerde een fortuin in boeken, trainingen en psychologische hulp. Was het daar maar bij gebleven, gaat Ann verder. Achteraf ziet ze dat ze een makkelijke prooi werd voor het verkeerde type. Mijn gretige hoop maakte mij niet alleen slachtoffer van mannen die mij uitbuiten. De ervaringen die ik opdeed en mijn wanhoop maakten mij ook een dader. Ik ben er niet trots op, maar ik heb mannen ook grenzeloos lastig gevallen en ik vrees zelfs aangerand. Daar voel ik me nog schuldig over. Haar schuldgevoel en de schaamte over het onrecht dat haar overkwam en dat ze anderen deed, vormen een muur. Daar wil ik het niet in detail over hebben, dat is tussen mij en die ander en geen buitenstaander gaat dat niets aan. Maar ik wil nu eigenlijk liever spreken over die andere kant van de donkere tunnel, want ik ben er doorheen gekomen. Wat vond Ann aan de andere kant van de tunnel? Een leuke kerel die net als haar de tijd nodig had om te groeien tot wie hij nu is? Mis. Je zou denken dat hij degene is aan het einde van de tunnel, hè? En dat hij op zijn witte paard mij redde. Nou, dat is dus niet wat ik aan het einde tegenkwam. Ik stond aan het einde van de tunnel, met zelfliefde onder mijn arm. Nu de liefde is gekomen, heb ik waarde en ben ik leuker. Maar niet omdat ik gelijk had, maar omdat ik nu weet dat ik ongelijk had. Want wat blijkt? In wezen was ik altijd al leuk. Ann zou het liefst willen tijdreizen naar haar tiener zelf met deze les. Maar ook haar zelf in de toekomst, wanneer ze haar partner zou verliezen. Dan wil ze zich niet weer minderwaardig als chronisch ongezonde. Dan wil ze zichzelf niet weer minderwaardig als chronisch ongewenst single voelen. Vandaar dit interview, naar alle andere singles die deze gedachte nu hebben. Mijn gedachte aan het einde van de tunnel is deze. Ik ben niemand verplicht om te laten zien dat ik leuk ben. Niemand anders bewijst hoe leuk ik ben. Ik ben ook goed zonder partner. Niemand is minder waard als chronisch ongewenst single. Punt. Wat bracht Ann uiteindelijk door haar tunnel? Een optelsom van allereerst kennis over leven. Deze kennis vond Ann in de kerk, psychologie, filosofie en yoga. Ten tweede inspirerende anderen. Zoals chronisch ongewenste singles die zonder Ann's minderwaardigheid of doel leefden. Maar ook vriendinnen die haar warme liefde gaven. Ik ben zo blij met vriendinnen die mij accepteerden in de tijd dat ik het moeilijk had. Vooral die mijn chronische status wel durfde te bespreken met mij. Ten derde leerde Ann om meer realistische doelen te stellen over haar eigen liefde, niet anderliefde. De naam Ann staat voor anoniem. De echte naam is bij mij bekend.